onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 119, daarvan de versen 25 en 29. Psalm 119, de versen 25 en 29. Geliefde, de schriftlezing in deze avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, wel in de brief van Paulus aan de gemeente van Colosse, en daarvan het derde hoofdstuk, Colossense 3. Doch vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Colossense 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer u Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult gij ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is de afgodendienst, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leefdet. Maar nu leg ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken uit uw mond. Lieg niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Waarom, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en vooruit, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doe dan aan als uitverkorene Gods, heiligen en beminden, de innerlijke beweging der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welk is de band der volmaaktheid, en de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam, en wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid, leert en vermaant elkander met psalmen en lofgezangen en geestelijke liedekens, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart, en al wat gij doet, met woorden of met werken, doe het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem. Gij vrouwen zijt uw eigen mannen onderdanig, en gelijk het betaamt in de Heere, gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, en wordt niet verbitterd tegen haar. Gij kinderen zijt uw ouders gehoorzaam in alles, want dat is de Heere welbehagelijk. Gij vaders tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. En gij dienstknechten zijt in alles gehoorzaam uw heren, naar het vlees, niet met ogendiensten als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten vrezende God. En alles wat gij doet, doe dat van harte voor den Heere, als voor den Heere en niet voor de mensen, wetende dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis, want gij dient den Heere Christus. Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen, als hij gedaan heeft dat hij gedaan heeft, en er is geen aanneming des persoons. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, Gij hebt het uw kinderkens geopenbaard en gij wilt dat uw kinderen gehoorzaam zijn in alles. O Heere, dan moeten ze leren dat ze ongehoorzaam zijn in alles. En dat ze u niet met één gebod kunnen dienen. Dat is verloren, verloren. Maar er is er één geweest die is gehoorzaam geweest in alles. En dat is uw eigen lieve Zoon. Die gij naar deze wereld gezonden hebt. Om niet alleen te zoeken en te zaligen dat verloren was, maar om ten eerste uw heilige deugden te verhogen. En om de wet te volbrengen tot in de laatste tittel en jota. En voor een volk dat de wet verlaten heeft. Dat uw heilige wet geschonden heeft. Maar hij kon zeggen, ik draag uw heilige wet. Die gij de sterveling zet in het binnenst van mijn ingewand. En door de ijver van uw huis is hij verteerd geworden. O Heere, mochten we door die ijver verteerd worden, door die ijver bezet worden die in Christus is, die heilige, godzalige ijver, die altijd de waarheid bevestigt. O lieve Heere, want in onze dagen kunnen ze strijden en de waarheid tekort doen. En zoals we van nature zijn, doen we de waarheid altijd tekort. Ja, dan veranderen we de waarheid in de leugen. Dat is duivelswerk. Maar als uw Heilige Geest ons vernieuwd heeft naar het evenbeeld des Zoons, ach lieve Heere, dan kan het niet anders. Of we krijgen zo'n liefde tot de waarheid, dat we daar niks van af willen hebben. En we bidden het u, lieve Heere, dat we ook deze avond uw woord mochten prediken. Overeenkomstig uw heilig en onfeilbaar woord. En dat het mag. Dat het in de zielen mag geopenbaard worden. Niet wat wij zeggen, maar wat gij te zeggen hebt door dat woord. O Heere, dat we hier mogen zitten. Merk op mijn ziel. Wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Mocht gij daartoe de schriften openen. En uw woord openen. En onze mond openen. Heere, dat het ongedacht en onverwacht, voor die of gene, ja kon het zijn voor alle, tot zaligheid mocht zijn. Mozes die zeide, och dat al het volk des Heren profeten waren. En als er nu getuigen opstaan, o Heren, in de kerk worden ze eruit geworpen. Omdat men dat beschouwt als concurrentie. Men wil gestudeerd en geleerd. Maar voor Galileërs is er geen plaats in uw huis. O Heere, dat gij het kwam te veranderen. Dat al die geleerdheid en bekeerdheid toch aan de golven zou mogen worden prijsgegeven. En dat gij uw naam verheerlijke uit het stof. En dat gij uw naam verheerlijkte uit het ongeletterde. En uit degene die niets is. Opdat degene die alles is verheerlijkt wordt. En dat zijt gij. O lieve Heere, dat gij de uwe, die gij, net als Paulus, geroepen heeft om het evangelie te verkondigen, dat gij die wijsheid geeft van boven. Niet wijsheid die geleerd wordt op de theologische school, hoewel we dat niet verachten, maar in onze dagen is het verachtelijk geworden, omdat de wijsheid, de wetenschap, geprevaleerd wordt boven de waarheid. O lieve Heere. Mocht gij uw knechten, uw geroepen knechten, doen blijven bij de waarheid, houden bij de waarheid. Opdat ze uw woord recht mogen snijden. Bevindelijk, schriftuurlijk, schriftuurlijk, bevindelijk. En Heere, wie is daartoe bekwaam? Niet één. Maar onze bekwaamheid is uit God. Heere, mochten we zo hier staan, als een onbekwame, doch bekwaam in u. Want gij hebt gezegd, ik heb u geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. O lieve Heere, mocht gij nog zielen aanraken tot eeuwige zaligheid. Mocht daartoe ook de prediking nog uitgaan onder het heidendom. Heere, dat we ons er niet zouden boven verheffen, maar dat we eronder gebracht mochten worden. Om die heidenen nu nog van u gescheiden, dat door de prediking van het evangelie, dat ze eens uw heil mochten erkennen. Want gij hebt gezegd, de eilanden zullen u verwachten. O Heere, ontferm u onzer, ontferm u hunner, ontferm u over uw volk Israël, dat ze op de knieën mochten komen en wij met hen, opdat wij hun lasten zouden mogen dragen, geestelijk, om die te brengen. Gelijk die vier vrienden, die lamme man, mochten brengen aan de voeten van Christus. Heren, mochten we zo onze Joodse broeders voor uw heilig aangezicht brengen. Bekeer ze tot u, Heere Jezus Christus. Dan zullen ze bekeerd zijn, massaal, landelijk. En ook de regering. Heere, bekeer het aan jou, dat hij u mag vrezen, het allerhoogste en eeuwige goed. We bidden het u. Gedenk de zieken, de weduwe, de wezen, de weduwnaren. Gedenk uw volk dat vervolgd wordt. Waar ook ter wereld, gedenk de gevangenen. Heere, dat gij ze mocht komen te bezoeken. Met uw bezoeking in Christus. Want dan zullen ze vrolijk zingen, door lucht en wolken dringen. Gedenk uw kerk over het rond der aard. Gedenk overheid en onderduin. De machten en krachten maken zich op. Want, o Heere, gij hebt het gezegd, in de wereld zult ge verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En uw volk is meer dan overwinnaar in u. O gezegende Heer Jezus Christus, mochten we dan staan door het geloof, want in onszelf, Heer, dan zakken we in het stof, dan zakken we in de modder. En mochten we met Petrus uitroepen, Heere, helpen. Heere, help ons. In Jezus' naam. Amen. Geliefde, de tekst die wij u met de hulp des Heeren nog nader wensen te verklaren, is de tekst waarmee wij deze morgen een begin gemaakt hebben. Namelijk hetgeen Paulus schrijft in Galaten 1, de versen 15 en 16, die wij nogmaals met u lezen. Maar wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade, zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik dus door dezelfde het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. En geliefde, met de hulp des Heren wensen we nog een ogenblik verder te gaan met deze tekstwoorden, waarin Paulus van de openbaring van Christus in zijn leven melding maakt, een openbaring waarvan we gezegd hebben dat die tot rechtvaardigmaking is in het leven van Paulus en in het leven van al de zijnen. En we hebben ook gezegd dat het een valse leer is, die zeggen dat je met een geopenbaarde Christus nog de dood in moet, want dat geldt alleen voor een aanschouwelijke openbaring, een gezichtelijke openbaring van Christus, zoals de wereld Christus kon aanschouwen. De wereld kon Christus aanschouwen is een lijden, maar een openbaring van Christus in de kracht van zijn opstanding, die is altijd zaligmakend en tot rechtvaardigmaking der ziel. En die openbaring, zoals Paulus ervan spreekt, vanuit zijn eigen leven, baart niet de dood, maar het leven. Want Christus is het leven. En hij heeft de dood verslonden tot overwinning. En we hebben u ook gezegd vanuit het woord, dat Gods volk dat nog niet gerechtvaardigd is, dat Gods volk niet is. Dat is niet Gods ware volk. Als Christus zich in een verloren ziel openbaart, en openbaart hij zich als het einde der wet, tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. En degene die leren dat je met een geopenbaarde middelaar nog de dood in moet, omdat bij deze voorstelling de schuld nog open staat, volgens zeggen, dat is een verwerpelijke aanranding van de heilsleer. En geliefde, ik weet ook dat Gods knechten zich hieraan schuldig hebben gemaakt, zoals Dominee van der Poel, die zei eens van het zogenaamde bekommerde volk van God, dat ze wel het bloed gezien hebben, maar nog niet de bloed gereinigd zijn. Nou, met alle respect voor Dominee van der Poel, maar ook deze uitdrukking, die is volledig in strijd met de heilsleer. Want een aanschouwelijk zicht op het bloed van Christus, Dat kan elk kerkmens hebben, maar dat is niet de wedergeboorte. En al Gods kinderen zijn door het bloed van Christus gereinigd, van al hun zonden, in de toepassing des harten, door het geloof. Kijk, heel die leer van zien is nog geen hebben. Ik weet wel waar dat vandaan komt. Dat is geboren op de gezelschappen. En dat is de taal der bevinding. Maar het is een ongezonde bevinding. Hoor. Het is een hele ongezonde bevinding. Want het zien des geloofs dus hebben. En ten aanzien van het heil in Christus ligt Gods woord ons uitdrukkelijk. Dwaalt niet. Nog hoereres. Nog afgodendienaars. Nog overspelers. Nog ontuchtigen. Nog die bij mannen liggen. Nog dieven, nog gierigaards, nog dronkenaards, geen lasteraars, geen rovers. Zullen het koninkrijk Gods beërven. Dus als je niet als een goddeloze gerechtvaardigd bent, dan ben je een afgodendiener, ben je een hoereder. Ben je een ontuchtige, ben je een gierigaard, ben je een dronkaard, ben je een lasteraar. Want dan is de wet niet opgelost in je leven. En zolang de wet niet opgelost is in ons leven, dan zijn we niet gerechtvaardigd. Maar Paulus zegt, en dit waart gij sommigen. En dan wijst hij naar Gods volk, maar gij zijt afgewassen. Hoor je het? Gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest onze Gods. Dus al Gods volk is afgewassen, geheiligd, gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus Christus. Zoals Gods woord ons leert. Dus Van de Poel, beste man, maar je slaat de plank volledig mis. En Christus zegt tot zijn levend gemaakte kinderen, die gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. Dat kunt u lezen in Johannes 13, als de Heer Jezus de voeten wast van zijn discipelen. Die waren allemaal stuk voor stuk rein door het woord dat hij tot hen gesproken had. Behalve Judas, want de Heer zegt, gij zijt rein, doch niet alle. Dus alleen Judas had geen vergeving der zonde. Die was niet gereinigd door het bloed van Christus. En Judas had Christus wel gezien. Judas kende een aanschouwelijke openbaring, een aanschouwelijke zin, een geopenbaarde middelaar. Maar hij geloofde niet in hem. Hij had me verraden. En hij is met een geopenbaarde middelaar in de aanschouwing ter helle gevaren. Dus een zichtelijke openbaring van Christus, dat is niet zaligmakend. Want zo kan ieder kerkmens Christus kennen. Kennen, ja, tussen aanhalingstekens. Met een historische kennis en met een tijdgeloofkennis. Met een wondergeloofkennis. Ja. Maar geliefde, dat heeft geen zaligmakende wortel. Want dan verkeer je nog in de oude mens. Judas is nooit aan die oude mens gestorven. Nee. Dus Paulus, een zichtelijke openbaring van Christus is niet zaligmakend. Maar Paulus spreekt over openbaring van de middelaar in zijn leven. Ik heb God beliefd zijn zoon in mij te openbaren. En dan spreekt hij erover in zaligmakende zin. Tot rechtvaardigmaking. En dan gaat Paulus roemen in Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En met dat woordje wij bedoelt hij al Gods kinderen. Gij zijt afgewassen, gij zijt geheiligd en gij zijt gerechtvaardigd. Dus die uitdrukking van Poel, ze hebben het bloed wel gezien, maar ze zijn er nog niet door gewassen. Kijk, daar moet je echt de zijde schuiven. Dat moet je echt de zijde schuiven, want dat is de leer verdraaien. Dat is de Bijbelse taal verdraaien en daar is niemand toe gerechtigd. Dan laat hij een bekering als een kerkklok. Daar is niemand toe gerechtigd. Degene die met een geopenbaarde middelaar nog geen schuldvergeving hebben, nou die staan volledig buiten de zaligheid. Die zijn nog volledig in de natuur van die oude mens, die zijn niet wedergeboren en die verkeren derhalve nog onder de toorn Gods. Ja, ik heb er ook een tijdje onder verkeerd, waar men die taal bezigde. Zien is nog geen hebben en een geopenbaarde middelaar is nog geen toegepaste middelaar. Ja, Maar die uitdrukkingen, geliefden, die kunnen niet te hooi en te gras gebruikt worden, maar die hebben uitleg nodig. Alles heeft uitleg nodig. De Moorman, ja, die las ook wel woorden in Gods woord. Die las de profeet Jesaja, Jesaja 53. Maar ja, hij verstond de geestelijke zin niet van. En in onze dagen is het, ja, dan neemt de biblicisten het biblicistische verstaan van Gods woord hand over hand toe. En dan gaan de mensen met lettergrepen naar huis, met uitdrukkingen naar huis. Maar ja, dat helpt je wezenlijk niks. En dat zet je alleen maar op het verkeerde spoor. We moeten de Heere smeken of we zijn woord, de geestelijke zin van Gods woord mogen verstaan. En dat zou een wonder wezen, want van nature, zegt Gods woord, verstaat de mens niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid en een ergernis, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Dus, ja, daar heb je het weer. God heeft het zijn kinderkens geopenbaard. En die de wetenschap prevaleren, we hebben het in ons gebed, hebben we de Heere gezegd, die de wetenschap, de theologische kennis prevaleren, de dogmatische kennis prevaleren, boven de waarheid. Ik heb niks tegen theologie hoor, ik heb ook niks tegen theologiseren, daar is niks mis mee, maar de waarheid laat je staan. De waarheid laat je staan. Luther zegt, al zou de hemel en aarde uit hun voegen raken, de waarheid laat je staan. En ook al die uitdrukkingen die op het gezelschap zijn ontstaan en zien is nog in hebben, ja, die moeten onderscheiden worden, die moeten onderscheiden verklaard worden. Aanschouwelijk zien is geen hebben, nee. Aanschouwelijk zien is geen hebben. Als je nou voor een etalage staat van een winkel en je ziet er mooie schoenen staan, kun je dan zeggen, die schoenen zijn van mij? Kun je dat zeggen? Zo wordt het tegenwoordig gepreekt. Zowel aan de linkse kant als wat men noemt de rechtsbevindelijke kant. Ja. Ja. Nou zien, dat zien is geen hebben. Maar kan dat gezegd worden van al het zien? Nee. Want van het zien met de ogen des geloofs, dat is wel hebben. Kijk, als ik nou u... We moeten maar de schrift laten spreken. Toen de Israëlieten in de woestijn verkeerden en toen ze gebeten werden door de slangen, toen ze door de slangen gebeten waren, en van nature zijn we allemaal gebeten door de slangen in het paradijs. Daar is het gebeurd hoor, daar is het gebeurd. Daar hoef je niet voor naar de Israëlieten, want we waren al veel eerder gebeten als dat de Israëlieten gebeten waren. Dat is in het paradijs gebeurd. En we ons laten bijten door die slangen, door de duivel. Maar dan wordt Mozes opgedragen om een koperen slang te maken en die op een staaf, op een rot, op een stok te verhogen. En dan wordt die mensen gepredikt, alle die naar die verhoogde slang kijken, die zouden genezen worden van de beet. Want die mensen waren niet alleen gebeten door die slangen waren giftig, dat waren dodelijke slangen. Dus iemand die door zulke slangen gebeten was, die was ten dode opgeschreven. Daar lagen al die mensen. Ten dode opgeschreven door de slangen gebeten. En geliefde, dat is ook onze natuurstaat. Hè? Dat is ook onze natuurstaat. En nou wordt Christus u gepredikt. Als die verhoogde slang. En alle die op die slang zien, die zullen genezen worden. En dat gebeurde ook daadwerkelijk. Want degene die op die slang zagen, die werden ogenblikkelijk genezen. Niet voor lieverlee, ogenblikkelijk. En hebben die mensen die op die slang zagen, op die verhoogde koperen slang, hebben die tegen Mozes gezegd, Mozes, nou hebben we op die slang gezien, maar nou zijn er een dotje bevindelijk gereformeerden in de 20e eeuw die zeggen dat zien nog geen hebben is. Zijn we nou blij met niks of zijn we nou echt genezen? Voel je het nou? De dwaasheid van dat zien is nog geen hebben, leer. Kijk, iedereen weet, aanschouwelijk zien is geen hebben. Aanschouwelijk, maar zien door het geloof stelt in het bezit de zaak. En het volk dat in de woestijn, dat door de slangen gebeten was, dat werd niet genezen door het zien op de verhoogde slang, maar omdat zij geloofden dat God door Mozes gezegd had, namelijk dat alleen diegenen die op de verhoogde slang zouden zien, genezing zouden ontvangen. Dus dat was niet een magisch zien. Hè?
De magie, dat wonder zat niet in het zien.
Nee, omdat God het gezegd had. Zij geloofden het woord van God,
wat tot hen gesproken was. Zie op die verhoogde slang en gij zult genezen. En daarom zagen zij op de verhoogde slang, dus dat was niet zonder geloof. Dat was ook een geloofszien.
En die verhoogde koperen slang, u weet het, dat wees heen naar Christus. Hè? Christus die verhoogd is geworden van de aarde. Christus en die gekruisigd. En als je op dat lamme Gods mag zien door het geloof, ben je terstond genezen. Want kijk, ja, Mozes, waarom was die slang nou van goud? Hè? Of van koper bedoel ik. Dat was een edelmetaal. Dat was een sprekende slang, ja, niet letterlijk. Maar Christus, hè, op wie die slang wees, hè, dat is nou, ja, hoe moet ik het nou eens zeggen? Hè? Dat was nou de verhoogde Christus, hè, de verhoogde middelaar Gods en der mensen. Veel meer waard als die koperen slang natuurlijk, want Christus sprak aan het kruis. Als Gods volk ziet op Christus aan het kruis, dan ontvangen ze ook een sprekende Christus. Want Christus spreekt zijn volk levend.
En zo is hij ook in het leven van Paulus geopenbaard. Als een sprekende middelaar, als een levendmakende middelaar, als een rechtvaardigmakende middelaar.
Dus aanschouwelijk zien, kijk, aanschouwen, er bestaat wel een aanschouwen, maar niet een aanschouwen. Een aanschouwen, dat is straks, hè, als het geloof overgaat in aanschouwen. Hè, dan zult gij de koning zien in zijn schoonheid, maar niet meer door het geloof. Nee, in de hemel is geen geloof. In de hemel is geen geloof. In de hemel is aanschouwen. Daar zullen ze zien van aangezicht tot aangezicht.
Mijn geliefde, zolang de kerk op aarde verkeert, zien zij door het geloof. Hè? En aanschouwelijk zien, hier op aarde, stelt niet in het bezit der zaken, want aanschouwelijk zien is zintuigelijk zien. Hè?
Aanschouwelijk zien, dat is niet door het geloof. En zolang de kerk op aarde verkeert, zien zij door het geloof. Hè? Dat zien is hebben.
En ik heb u al gezegd, in de hemel geloven ze niet meer. He, daar is het geloof overgegaan in aanschouwen. He, maar dat geldt alleen de triomferende kerk. He, maar niet de strijdende kerk. Paulus zegt, wij leven niet door aanschouwen, niet door zien, maar door het geloof. Ja, en dat hebben we bij Thomas gezien, hè, Thomas. He, dat Christus diegene zalig spreekt, he, die niet gezien hebben en nochtans in hem zullen geloven. En het geloof, geliefde, dat gelooft. Geloof vertrouwt, geloof hoopt. Hè? Het geloof is nu een vaste grond der dingen die men hoopt. Dat is geen hopie. Zoals wij. En dan zeggen wij, ja, we hopen dat het goed komt. Nou, dat heeft niks met het hopen des geloofs te maken. Want dat is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Nee. Geloof kan je niet zien. Geloof openbaart zich in de vrucht. Op grond van het getuigenis van Christus. He, want wij zijn in hopen zalig geworden. He, Gods volk rust op het ja-woord van Christus. Ja, en de hoop nu die gezien wordt, he, die aanschouwelijk gezien wordt, is geen hoop. He, als hij, want Paulus zegt, want hetgeen iemand ziet, ja, waarom zou je het dan nog hopen? He, dan weet je het zeker. He, dus, verstaan. Verstaat gij deze dingen? Dus zien door de ogen des geloofs, dat is hebben, dat is niet aanschouwen, hè, dat is geloven. Hè, want op grond van het Gods volk gelooft in de schrift. Hè, we hebben de schriften geloofd. Die zullen je nooit bedriegen. Hè, die u wijs maken, hè, tot zaligheid, zegt Paulus tegen Timotheus. Gij die de schriften kent van uw jeugd af aan, die u wijs kunnen maken, zullen maken tot zaligheid. Want het woord, hè, dat is het zaad der wedergeboorte. En van de oud-testamentische heiligen, hè, die daarvan staan geschreven, deze alle zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd. Hè. Daar heb je weer dat geloof zien. En omhelst. Hè.
En ze hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen waren op de aarde. Ja, u kunt dat ook vinden bij Job, hè, met dat zien des geloofs, met het gehoor, zegt hij, des oors heb ik u gehoord, maar nu ziet u mijn oog. Ze hebben de stem van Christus in het evangelie gehoord, hè, maar nu ziet u mijn oog. Ja, u zegt dus dat kan onderscheiden leggen. Ja, dat kan onderscheiden leggen. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. We hebben te maken met een wassen beeldengeloof, maar met een sprekende, met een levende middelaar. Die spreekt tot zijn kerk. Hij heeft tot mij gezegd, ik leef en gij zult leven. En daar is dat ook, hè, daar is ook een zien des geloofs. Dat zeg ik, dat kan onderscheiden, maar gaat het nooit scheiden? Gaat het nooit scheiden? En met het gehoor des oors heb ik u gehoord, gelooft, maar nu ziet u mijn oog. Dat is niet een gekwalificeerder geloof, zo moet je het niet verstaan. Maar om de dingen te ontdekken die ons van God, die de kerk van God geschonken is, ja, daar kan een nadere openbaring voor nodig zijn. Er kan een nadere openbaring voor nodig zijn. Al Gods kinderen geloven in Christus door het geloof, de kleine en de grote. Maar de schatten en de weldaden die in Christus liggen opgesloten, daar is nadere ontdekking voor nodig, nadere openbaringen, en dat is zonder plafond. De kennis van Christus, daar zit geen, daar kun je niet van zeggen, nou weet ik het, nou ben ik op hoogte, nou weet ik, nou heb ik de kennis van een volkomen zaligmaker. Ja, Gods volk gelooft wel in een volkomen zaligmaker. Maar de kennis van Christus, daar zit geen plafond in. Daar zit geen diepte in. Daar zit wel een diepte in. Maar een diepte zonder bodem. En straks zullen, als ze aan zullen komen en het geloof wat overgegaan zal zijn in haar schouder, zullen ze zeggen, de helft is me nog niet aangezegd. En toen de koningin van Sheba zoveel van Salomo, de koning van Salomo, gehoord had, toen kwam die koningin van Sheba, die zegt, nou ga ik die koningin van Salomo zelf, nou wil ik het zelf eens met mijn eigen ogen zien. En toen ze kwam aan het hof van Salomo, en toen ze zag al de rijkdom en alle schatten, die Salomo, die van de Heere gekregen had, want de Heere had Salomo rijk gemaakt, en die had hem veel macht gegeven, en naast Salomo zou er geen koning meer opstaan die met zoveel wijsheid bekleed. Toen zegt die koningin van Sheba, de helft is me niet aangezegd. Ik had niet gedacht. Ik heb nooit kunnen denken. Ik had er geen verbeelding van dat het zo zou zijn. Zo heerlijk, zo vol en zo uitnemend. En dat is een zwak beeld van de schatten die uitgestald zijn in Christus en voor de kerken Gods. Want Christus is de meerdere Salomo. Meer dan Salomo is hier. Ja. Dus daarin raakt Gods volk nooit uitgeleerd. Hè? Nooit gearriveerd. Het zien des geloofs gaat dus wel een paar mijlen dieper. Hè? En verder dan het vleeselijk zien van de afscheiding. Van de leer der afscheiding. En met dat zien is nog geen hebben leer. Want dat zien van de leer der afscheiding, dat is inderdaad geen hebben. Hè? Omdat het enkel ongeloof is. Het zien, wat daar geleerd wordt, zien is nog geen hebben. Nee, dat klopt precies, want dat is ongeloof. Dat heeft niks met de weten. Maar dat kaderen ze in de wedergeboorte. Dan zeggen ze, ja, de beginnende kerk, die ziet alles wel liggen in Christus, maar ze hebben het nog niet. Nou, ik heb u de dwaasheid daarvan aangetoond. Want zien des geloofs, hè, die ook door de kleine in Christus wordt beoefend, is hebben. Stelt in het bezit der zaken. Dus geloven is, ja, geloven is niet te zien, dat is niet grijpbaar, dat is niet zichtbaar. Hè? We hebben het niet in handen en we kunnen er niet mee werken. Het is geen hefboom, heb ik vanochtend gezegd. Dat geloof is geen hefboom. Geloof is en blijft ook een gave Gods. Hè? Het geloof is alleen effectief, werkzaam, laat ik zeggen, werkzaam. In zoverre de Heilige Geest ons beïnvloedt,
De invloeden, we zijn volledig afhankelijk van de invloeden van de Heilige Geest. Dat is ook zo met de werkende liefde, met de liefde. Het geloof werkt door de liefde. Nou, Gods volk kan er niet mee werken. Maar de Heilige Geest wel. De Heilige Geest is de aandrijver van het geloof. De werkzame, niet de werkzame kracht, maar de werkzame persoon. Die Gods volk in al de waarheid leidt. Dat is de grote leider met een korte ei. De Heilige Geest. Die leidt zijn kerk in de waarheid. Hij leidt ze eerst uit de wereld. Dan leidt hij ze in de waarheid. En dan leidt hij ze naar het Vaderhuis. En die door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Dat leert Gods woord. Dus de Heilige Geest werkt, bekeert Gods volk. Onophoudelijk. Bekering is geen eenmalige zaak, dat is een doorgaande zaak. En hij spreekt met macht het woord der belofte, een woord van troost in onze verloren harten, als we de Heere toebehoren, waardoor hij ons tot het goede beweegt. Niet wat wij goed vinden, kijk daar heb je het weer, het goede van God, dat is meestal in onze ogen verkeerd. En het verkeerde in onze ogen, waar we tegen zijn van nature, het goddelijke, dat is in onze ogen verkeerd. Van nature. Is niet waar? Ja. De wijsheid Gods is dwaasheid bij de mensen. En de dwaasheid Gods, zo leert de schrift dat. Het is altijd het tegenovergestelde. In het geestelijke, wat de mens denkt te verstaan en te beslaan door zijn verstand. Ja, de Heere zegt het altijd andersom. En de Heilige Geest leert blinden lezen en geeft in het gezicht. Dat is Christus, blinden het gezicht. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. En ze zullen een vergelegen land zien. Ja, dus de openbaring van Christus tot rechtvaardigmaking. Ja, dat gaat met ene slag, hoor mensen. Dat gaat met ene slag en daar ben je ook bij, want dat is in geen hoek geschied. Hoewel de zaligheid niet gegrond is in de ervaring, zal het zonder de ervaring niet gaan. Mensen die maar over het geloof spreken. En dan moet je eens vragen, dan zeg je, hoe is dat nou gegaan? En ze kunnen er geen verslag van geven. Dat is niet het ware geloof. Hoor. Dat is niet het ware geloof. Nou, Gods volk kan zeggen, het is daar en daar gebeurd. Paulus zegt, het heb God beliefd zijn zoon in mij te openbaren. Die wist dat plekje aan te wijzen, in de rechterstraat. Daar is het gebeurd, zegt hij, daar. Dus in het kader van de rechtvaardigmaking is geloof zonder geloofservaring, dat is een hallucinatie van de duivel. Ja, en duizenden beelden zich in door het geloof gerechtvaardigd te zijn, omdat ze dat concluderen, daar heb je dat conclusiegeloof. Dan staat er, zeggen ze, het staat toch in het woord dat je door het geloof gerechtvaardigd bent? Ja, waar is het gebeurd? Vertel er eens wat van. Kijk, die mensen zijn niet bij God vandaag gerechtvaardigd. Maar die redeneren slechts vanuit een tijdgeloof of een historisch geloof of noem maar op. Maar geliefde, we hebben het vanochtend ook al iets aangestreept. Rechtvaardigmaking, dat is niet het voorwerp des geloofs. Nee. En mensen die uit hun rechtvaardigmaking leven, die, ja. Ja, ik heb u het wel eens verteld, van ome Jan. Was in Sliedrecht, was er een man. Ja, dat noemden ze dan. Dat noemde zichzelf gerechtvaardigd. Hij was gerechtvaardigd in de vierschaar, de conscientie. Ja, allemaal. Ja, prachtig. Maar toen dominee Bogart, ja, dan moest hij niet zoveel hebben. Want die snijdt ook de rechtvaardiging af als de grond der zaligheid. En als de dominee, ja die dominee, dominee Bogart, en als die dan door het dorp liet, en die kwam die man tegen en spoog die man op zijn pak. Zo, en dan zei die, zo ben je daar weer vuil, vies, smerig, slik domineetje. Ja, zo worden Gods knechten, zo worden Gods knechten ook in onze dagen. Je moet maar eens luisteren in de luistergangen, in de wandelgangen van de kerk en de politiek. Zo wordt Gods ware volk onder het kruis belasterd. Dat is een eer hoor, dat is een eer hoor. Ja. En als ze wisten dat het een eer was, dan zouden ze het niet doen.
Als ze wisten dat de stenen van Stefanus hem de hemel bezorgden, hadden ze hem niet gestenigd. Hadden ze hem niet gedaan.
Want de godsdienst die gunt Gods volk de hemel niet, hoor. Nee. Dus de rechtvaardigmaking is niet het voorwerp des geloofs. Het enige voorwerp des geloofs is Christus. Hè? Gods volk leeft uit Christus. En die wensen en gunnen de zaligheid ook een ander, hè, maar wel op grond van en door recht en gerechtigheid. Dus niet door een weg van, net als Barabbas, hè. Barabbas die werd voor het recht losgelaten. Hè. De Joden zeiden, wie zullen we dan loslaten, of Paulus of Pilatus? Jezus of Barabbas, en ze kozen allemaal voor Barabbas. Die mensen wilden makkelijk zalig worden. Hè. Zo is het ook in de kerk, makkelijk zalig worden. Hè. Ja. Is zalig worden dan moeilijk? Nee hoor, zo mogelijk. De discipelen die zalig waren, die zeiden, wie kan dan zalig worden? En die zagen daar de onmogelijkheid van in. Toen de Heer zei van, het is, de rijke mensen, dat kan ook geestelijk zijn, rijke jongelingen, die kunnen wel zalig worden, maar als door het oog van een naald, als een kemel, zegt de Heer Jezus, gaat door het oog van een naald. Zo onmogelijk is dat. Nou, dat geldt voor elk mens. Dat geldt niet alleen voor de rijken die in zichzelf rijk zijn, voor de rijke man. Nou, dat geldt dat we daar weten al Gods kinderen van. He, die zijn als het ware als een kemel. He. Ja, er staat eigenlijk een ander grondwoord, als een kabel. Een kabel door het oog van een naald. Dat staat eigenlijk in het Grieks. Een kabel. Nou, geen kabel. He, als je moeder wel eens ziet. Ja, als ze aan het naaien is, dan doet ze zo'n draadje door het oog. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar ja, ik zit er altijd een meter naast. Ja, maar dan moet je nou eens proberen om een kabel, zo'n inskabel, hè, door een oog van een naald. Nou, dat lukt je niet, dus onmogelijk. Dat is zalig worden. Dat is zalig worden. Wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En ook de zekerheid des geloofs, hè, dat is een feit die vast ligt in Christus. Hè, dat heeft Gods volk ook niet in de zakken. En die legt vast in het woord. In het woord is de zekerheid des geloofs verankerd. In Christus. Het geloof is zo zeker als God zeker is. En dan heb ik het over het geloof van Christus. Dat is zo zeker als God zeker is. Want hij had een volkomen geloof. En door zijn geloof zijn we gerechtvaardigd. Ja. Maar ook het geloof van Gods volk. Het geloof nu is een vaste grond, de dingen die men hoopt. Hoewel wij de volkomenheid des geloofs nooit zullen beoefenen, dan is toch het minste geloof, het minste ware geloof. God kijkt niet naar de kwaliteit, want die kwaliteit vindt hij alleen maar in Christus. Die vindt hij alleen maar in zijn lieve Zoon. Maar het geloof, het ware zaligmakende geloof, door de Heilige Geest in het hart gewerkt, is een vaste grond, de dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Maar alles wel op grond van het woord. Die vaste grond die ligt niet buiten het woord, die ligt in het woord, in Christus. En een bewijs der zaken ligt ook niet buiten het woord, die ligt in God, verankerd. Dus subjectief gezien is er wel trappenmaat in de zekerheid des geloofs. Afhankelijk van de mate des geloofs. Ja. De verzekerdheid des geloofs zeggen ze ook wel eens in. Die of die is in de volle verzekerdheid des geloofs gestorven. Ja, maar dat is niet beperkt tot een elite groep gelovige liefden. Hè, want dat is een privilege, de verzekerdheid, de volle verzekerdheid des geloofs, de volle verzekerdheid des verstands. Hè, dat is een privilege voor al Gods kinderen, niet één uitgezonderd. Ze krijgen allemaal iets te beoefenen en te ervaren, hè, van de volle verzekerdheid des geloofs. Ja. He, dat is ook zo. Er is onderscheid, he, in het licht van de hemellichaam. He. Er is onderscheid. Je hebt kleine sterren, je hebt grote sterren, je hebt een maan en je zon. He. Er is een hemels onderscheid. He, maar dan kun je zeggen, ja, die ster die straalt minder licht als die andere, een grote ster. Als die avondster, die schijnt veel meer licht. Maar kun je dan zeggen dat, kun je dat zo zeggen? Nee, dan zit je weer te filosoferen. Want die ene ster, hè, die grote avondster, die schijnt, die weerkaatst veel licht van de volheid van de zon. En dat kleine sterretje weerkaatst weinig, minder licht van de volheid van de zon. Maar ze stralen allemaal, ze weerkaatsen allemaal de volheid van het licht der zon. He? Vroeger zei Gods volk, een vingerhoed is vol en een emmer is ook vol. Begrijp je? Kijk, aan dat onderscheid, de zwak gelovigen, sterk gelovigen, daar komt God niet aan tekort. Want ze hebben allemaal ontvangen de volle verzekerdheid des geloofs, die de een in mindere mate beoefent als een ander. Maar het gaat over de volle verzekerdheid des geloofs, die alleen in Christus te vinden is, in het woord. In het woord zijn er genade. Alle gelovigen, die hebben er deel aan, maar alle gelovigen, die maken er niet evenveel gebruik van. Kun je het nou verstaan? Kijk, de Galatiërs, die waren met vrije genade bedeeld, die waren vrijgemaakt met de vrijheid die er in Christus is, maar Paulus zegt, sta dan in die vrijheid, wandel er nou in. Ja, dus ze waren erbij gaan zitten en ze hadden zich betoverd door die ingeslopen valse broeders. Die zeggen ze, je kan niet zalig worden, want je moet de wet van Mozes erbij nemen, die moet je onderhouden, denk erom. Dus ze waren op een luie stoel gaan zitten, zeggen ze, ja, die mensen die, dat klinkt toch wel heel godzalig wat die mensen zeggen. Hè? Dus, kijk, maar Paulus zegt, ja, kijk, jullie zijn gaan zitten, luie. En dan zegt hij tegen de Cretenzen, het zijn luie buiken, kwade beesten. Een mens is niet meer, hoor. Ook niet na ontvangen genade. Paulus zegt het van zichzelf. Hij zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dus we moeten altijd weer gedood worden aan dat luie, dat eigen bedoelende ik. Maar in Adam, in Christus, is die oude Adam de dood ingegaan. Maar kijk, het nut ervan kan niet ervaren worden zonder de beoefening des geloofs. Ja, dus niet alle gelovigen maken gebruik van het privilege wat ze in Christus hebben. Enerzijds door ongeloof en anderzijds door een verkeerd verstaan van de wet Gods in het leven der heiligmaking. En daardoor zijn er vele van Gods kinderen blijven hangen tussen wal en schip. Niet in Christus hoor, want in God ziet ze volmaakt aan in Christus. Maar ja, ze zijn niet gekomen tot de volkomen man in Christus. Nou, dat zal ieder kind van God wel bekennen, die zal wel kennen. Ja, ze zeggen, als de kleintjes in Christus bestaan, dan ben ik er eentje van. Maar het gaat hier nou over de waarheid. Paulus was een vader in Christus. Hij zegt, maar nou heb ik u door het evangelie geteeld. En wat de tijd betreft, had u al een man, een volkomen man in Christus behoren te zijn. Ja, dat klinkt wellicht paradoxaal, hè, maar een zwak gelovige is als het recht is net zo zeker van zijn zaligheid als een sterk gelovige. Al echter niet alleen in de mate en niet zo bestendig als een sterk gelovige. Een sterk gelovige mag doorgaans het geloof beoefenen, hè, de kracht eruit putten. Ja, zwak gelovigen die die zijn niet zo diep ingelijpt in de zelfkennis, in de godskennis, in Christuskennis. Als de jongelingen en de vaders in de genade doorgaans mogen zijn. Er is een opwas in Christus. Er is een opwas. En daarin kunnen ze zelf niet opwassen, dat heb ik al gezegd. We zijn volkomen afhankelijk van de invloeden van de Heilige Geest. Zelfs in het gebed. Kun je altijd bidden? Gods volk kan meestal niet bidden hoor. Daarom bidt de bruid uit het Hooglied om de doorwerking van de Heilige Geest. Kom aan, geen noorderwind. Dat is eerst nodig. Om ons te zuiveren van alle wind van leer. Van alle eigen gerechtigheid die uit de wet is. De noorderwind maakt plaats voor de zuiderwind. En als die noorderwind in het leven gaat waaien, in het leven van Paulus. Kom eerst die noorderwind, die bliksemende wet. Die verdoemende wet. Dat voel je dan in je leden. En dan denk je, heel de wereld kan nog zalig worden, maar ik niet meer. Maar in de straten rechten, toen die Paulus zijn leven mocht afleggen in Christus, kwam ook de zuiderwind van het evangelie. Kwam ook de zuiderwind van het evangelie. Want deze is mijn uitverkoren vat om mijn naam te dragen onder de heidenen. Ja. En zowel een zwak gelovige als een sterk gelovige bezitten het ware geloof. He, ze zijn in zichzelf genomen beide even zwak. Denk erom hoor. Er legt niks in Gods volk. Niks. Want zonder Christus kan een zwak gelovige niks doen, maar een sterk gelovige ook niet. Niks. Kunnen alleen maar Christus verloochenen. He, een vader in de genade is even afhankelijk als een zuigeling in de genade. He, alleen leven jongelingen en vaders in de genade meer door het geloof. He, in de onveranderlijkheid van de belofte Gods in Christus gaan ze meer en meer op steun. He, wat God gezegd hebt, niet hoe ze het ervaren, maar wat God gezegd hebt. He, dan gaan ze meer en meer, worden ze daarin verankerd. Hoe meer je jezelf tegenkomt, dan zeg je, nou had ik van nou van is God zalig leven. Nou, je hebt nog nooit zoveel zonde gestaan. En dan ga je, kijk, dan word je van je eigen, dan word je van jezelf afgebracht, hè? Van je bevinding afgebracht, van je bekering afgebracht. En dan word je geworteld meer en meer in de belofte Gods in Christus. Want dat getuigenis is waar, is onveranderlijk. Verandert nooit. Als de Heer vandaag tot je ziel spreekt, ik ben u heil alleen, dan zegt hij morgen niet het tegenovergestelde. Nooit. Dan blijft dat zo. God heeft eenmaal gesproken, dan blijft dat onveranderlijk. Hij zal niet laten varen het werk zijner handen, want hij blijft gisteren en heden dezelfde. Ja. He, zolang Gods volk maar niet steunt op louter gevoel, he, is zijn zwakke geloof even zuiver als het geloof van degene die in de volle verzekerdheid des geloofs staan. Onthouden. He, zwak geloof is wel onderscheiden van klein geloof. He, want klein geloof, he, in klein geloof, dat he, daar heeft... Klein geloof wordt eigenlijk nooit geprezen door Christus. Hè? Daar heb je altijd het ongeloof de overhand. Hè, maar dat is niet het geval bij zwak geloof. Een zwak geloof, zwaar geloof. Hoewel zwak. Hè? Gekrookte riet. De rokende vlaswiek zal die niet uitblussen. Gekrookte riet zal die niet breken. En het is ook niet zo, geliefde, dat vaders in de genade altijd beschikken over een sterk geloof. Oh nee. Ook zij vervallen soms tot klein geloof, hè, door allerlei oorzaken van, ja, we dragen goden vijandig vlees om. Het is een wonder als een mens echt door het geloof mag wandelen. Dat is geen dagelijks werk, hoor. Echt niet. Het is een wonder, hè, als Gods ware volk door het geloof mag wandelen. Dat daar een bestendigheid in zit. Ja. En het ene moment dan staan ze in het geloof. Hè, en het andere moment leggen ze weer als een klomp vlees op de grond in het stof. En dat heeft ook te maken met Gods volk moet door vele verdrukkingen heen. Hè, want dat komt niet altijd van buitenaf hoor. De grootste vijand zit binnen. En dan moet je doorheen. Hè, dan moet je, dat gebruikt de Heer, dat laat hij toe. In het leven der zijnen, om meer en meer afgebracht te worden van het zichtbare, van het tastbare, hè, meer te wandelen door het geloof. Hè. Klein geloof ziet meer op de omstandigheden dan op de volleinde des geloofs. Terwijl het zwakke, hè, zwak geloof, mag doorgaans vasthouden aan het nochtans des geloofs, ondanks de heftige bestrijding. Er is niet één kind van God wiens geloof volkomen kwalitatief is. Nee. En dat geldt alleen voor het volkomen geloof van Christus, hebben u gezegd. En door zijn geloof is Gods volk gerechtvaardigd. En volkomen. De volkomenheid des geloofs staat alleen en uitsluitend op naam van Christus, de voleinde des geloofs. En door de toerekening is zijn geloofsgehoorzaamheid de mijne, hè, door het geloof. Ja, door zijn geloof zijn we rechtvaardig voor God. Namelijk als we in hem geloven. Ja, ik kan het ook niet helpen hoor, als je het niet verstaat. Het is alleen maar aan zijn kinderen geopenbaard. Maar zwak of sterk geloof doet eigenlijk niet de zaken. De Heer zegt, al had je geloven ze mosterdzaadje. Je zou het op deze berg zeggen, wordt opgeheven in de zee geworpen. Het gaat om een waar geloof. En alle gelovigen delen in het volkomen geloof van Christus. Alle gelovigen vertonen ook het beeld van Christus. Maar ik heb u gezegd, zoals de ene ster in heerlijkheid verschilt van de andere ster, zo verschillen ook de gelovigen in de mate van de kennis van Christus en in die mate ook in het getuigenis. En dat straks ook in de eeuwigheid. Daar wordt dat onderscheid niet opgeheven. Nee, hoewel er dan geen geloof meer zal zijn, de leraars, tenminste die in Christus geroepen, bekwaam, uitgezonden zijn en die in Christus de vrucht hebben gedragen, die zullen schitteren gelijk de zon. Nou, er is onderscheid. Er is ook hemels. Dat is hemels onderscheid. Komt God niet tekort aan. Komt God niet tekort aan. Want ze stralen allemaal iets van de volheid van het licht dat van zijn aanzicht straalt. Van de zonne der gerechtigheid. Alle worden inwendig bestraald en verlicht door de zonne der gerechtigheid. Alleen de kracht ervan kan verschillen naar de mate des geloofs. Hier voor de strijdende kerk en voor de triomferende kerk en naar de mate van aanschouwen. En in natuurlijk opzicht is een lichtstreep ook zo. Als de zon 's ochtends opkomt en je ziet, dan zie je aan de horizon zie je zo'n lichtstreep. Dat is ook zo. En die lichtstreep zon verschilt niet in kwaliteit met de heldere middagzon, alleen in kracht. Alleen de kracht verschilt. Zo leven er tamelijk veel kinderen Gods in het zwakke en schemerachtige schijnsel van het noorderlicht der zon. Dat zijn wel kinderen Gods. Dat zie je in Heman. Heman moest heel zijn leven de dood braken. Die ging doodbrakende over de wereld. En die leefde als het ware, op de Noordpool van vrije genade. Maar toch vrije genade. Ja, toch vrije genade. Terwijl anderen veel dichterbij en nauwer door het geloof uit de evenaar, laat ik het zo eens zeggen, uit de evenaar des woords leven. Zoals de bruid in het hooglied mocht beoefenen. Maar de zulke die zijn in de inleving, kijk, dat hebben ze allemaal gemeen. Dat hebben ze wel allemaal gemeen. In de inleving zijn ze allemaal net zo zwart als en net zo vuil als Heman. Ja. Ja, en bij de bruid en het hooglied, die zegt, ik ben zwart. Toch lieflijk is zijn ogen. Waarom? Omdat de hete middagzon hen gedurig beschijnt. Ja, als de zon je beschijnt, dan word je zwart. Zo zwart is een moor. Ja. In de ontdekkende zin ervan, in de wederkerende zin ervan. Dat is niet omdat Dat ligt niet aan de helderheid der zon. Maar als Christus je bestraalt, dan zie je je eigen zwartheid, je eigen vuilheid. Hoe meer bestraalt, hoe zwarter dat je wordt. Dan komt Paulus tot de uitspraak, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want die had de wet leren kennen, dat is ook een licht hoor, de wet is een licht hoor, denk er goed om. Die had de wet leren kennen in de geestelijke bediening daarvan. Dus, dat de wortelde zaak, die wensen al Gods kinderen, in de wortelde zaak wensen al Gods kinderen gedurig bij hem te zijn. Want dan zullen ze ten volle, door aanschouwen, zullen ze de koning zien in zijn schoonheid, niet door het geloof, maar door aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Maar in dit meesterschap der ellende moeten ze door vele verdrukkingen heen gaan, opdat ze als goud beproefd zullen komen uit het vuur. Gods volk heeft de zekerheid des geloofs niet op zak, hebben we vanochtend gezegd, maar in God, in het woord, der waarheid. En in hetgeen hij tot hun zielen gesproken heeft, tot rechtvaardigmaking, tot bevestiging, tot heiligmaking. En dat alles in Christus. En degene die mogen staan in de volle zekerheid des geloofs behoren tot het ellendigste en armste volk op aarde. Maar toch rijk in Christus. Omdat ze weten dat de wet geestelijk is. En zij zijn vleeselijk verkocht onder de zonde. Ze zijn, Gods volk, dat zeggen ze wel eens, Gods volk is vlees en geest. Maar dat is niet waar. Ze zijn niet vlees en geest, maar enkel vlees. Omdat het woord vlees geworden is. Ja, in Christus zijn ze enkel vlees. Ja. Ze hoogste stand in het geestelijke leven. En in hun ingeleefde vleeselijk zijn, dus is Gods volk juist geestelijk. Als Paulus zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, dan was hij juist geestelijk daarin. Dus hij was juist geestelijk. Want in Christus zijn ze totaal nieuwe schepselen. Niet half om half, niet ten dele, niet volkomen. Ook niet volkomen indelen, dat is ook rooms, maar met ziel en lichaam beide. Want het woord is vlees geworden. Ja, daar heb je Gods volk. In Christus, het woord is vlees geworden. Ja, de verborgenheid, de godszaligheid is groot. God geopenbaard in het vlees. Toen Christus aan het kruis hing, mag al Gods volk zeggen, daar hing ik. Daar hing ik. Want wij zijn met hem gekruisigd geworden. Ja, nu hoor ik iemand vragen, hoe word ik nu van dat heil deelgenoot? Hoe kom ik eraan? Nou geliefde, dan moet je ik eraan. Want in de toepassing van de zaligheid doet uw ik en mijn ik niet meer mee. Omdat Christus zijn ik eraan gegeven heeft om goddeloze ikken te ontikken door in hun plaats te gaan staan. En weet je, als dat waar wordt in je leven, weet je wat je dan mag zeggen? Niet mijn geloof, maar het zijn. Niet mijn verzekerdheid, maar zijn gerechtigheid. Niet mijn vertrouwen, maar zijn betrouwbaarheid. En zijn getrouwheid. Niet mijn bidden, maar zijn voorbidding. Niet mijn wandel, maar de zijne. Niet mijn gesteldheid, maar zijn genegenheid. Mijn geliefde, mijn geloof is maar ongeloof. Maar zijn geloof is de oorzaak van mijn geloofsgerechtigheid. Ja, Paulus kon zeggen, ik ben door mijn bekering gezakt, omdat Christus mijn bekering geworden is. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Nou, als je daar dan niet mee door je bekering zakt, ja, dan is er geen geneesmiddel meer hoor. Dan is er geen geneesmiddel meer. Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Ik goddeloos, hij heilig. Ik genadeloos, hij vol van genade. Vol van genade en waarheid. Ik radeloos, hij raad, zijn naam is raad. Ik een kinderhel, hij vader der eeuwigheid. Ik vlees, hij geest. Ik ben niet, hij is. Ik niet meer, hij eeuwig dezelfde. Christus alleen, Christus geheel, Christus alles. Ja, onlangs vroeg werd hem een vraag gesteld. Ontkent u, zegt hij, dat sommige kinderen Gods teruggebracht zijn in het vaderhart van God en sommige niet? Ik zeg, ja, dat ontken ik met kracht. Dat ontken ik met kracht. Want niet sommige, maar al Gods ware kinderen zijn teruggebracht in het vaderhart van God. Zoals ook alle gedoopt zijn in de naam des vaders, des zoons en des heilige geestes. Zoals zij ook alle gedoopt zijn in de dood zijn zoons. Dus Gods woord leert dat al Gods kinderen medegezet zijn in de hemel in Christus. En hij, dat is God de Vader, heeft ons mede opgewekt, heeft ons medegezet in de hemel in Christus. En daar wordt duidelijk gezegd dat al Gods kinderen bedeeld zijn met dezelfde zegeningen in Christus. Ja. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Nou, dus heel dat stappenplan van de afscheiding, dat wordt hier even verbrand. Niet door mij, maar door het woord. Christus is een vuurvlam. Die alles wat God en Christus is, niet is, verteert.
En in Efeze 2 vers 18 wordt door de Heilige Geest gezegd dat al Gods kinderen toegang hebben tot het Vaderhart de Gods. Want door Hem, door Christus, hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Nou, wie durft er hier één kind van God daarvan uit te sluiten? Wie? Ja, en de Heere Jezus die getuigt er zelf van door de Heilige Geest. En hij zegt de Heilige Geest tot al Gods ware kinderen. Want de Vader zelf heeft u lief, terwijl gij mij hebt lief gehad en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Dan komt de Heere. Ja, dat nou spreek ik wel in het kader van de toepassing. Ik spreek wel in het kader van de toepassing. Want kijk, Gods ware volk, die zijn niet zo vrijmoedig in het noemen van de vadernaam. Die nemen niet zo makkelijk de vadernaam op de lippen. De godsdienst wel. Ik heb ze wel aangehoord, hè? Die bidden als lijsters. Lieve Vader in de hemel, zeggen ze dan. Maar ik heb er toen wel eens gevraagd. Ik zeg, hoe heb je die Vader in de hemel leren kennen? Ja. Toen stond de wagen stil. Ook de Vader wordt door Christus geopenbaard. De Heer Jezus zegt tegen Filippus, gij hebt mij gezien, omdat gij mij gezien hebt, heb gij ook de Vader gezien. Er kan een nadere ontdekking wezen in het leven der genade. Maar dat betekent niet dat er sommige kinderen van God zijn die de Vader nog niet deelachtig zijn. Dat bestaat niet. En dan ga je de zaak zodanig scheiden. Dan snij je de zaligmaker in stukken. Die mij gezien heeft, zegt Christus, die heeft de Vader gezien. En vooral Gods kinderen, kijk, het is een zaak van het geloof. Het is een zaak van het geloof. Dat is natuurlijk, dat is geen redeneergeloof. Zo van, nou ja, als ik dan zo ver op weg ben dat ik dit en dit allemaal beleefd heb. Nee, het is een feit. Een zaligmakend feit, als Christus zegt, die mij gezien heeft, en dat geldt voor al Gods kinderen, die hebben allemaal Christus gezien, door het geloof. Die heeft de Vader gezien. En voor al Gods kinderen geldt het Abba Vader, want al Gods kinderen hebben de geest van Christus, en hebben door hem een geopende toegang tot het Vaderhart. En dat zegt de Schrift zelf. Dat leert de Schrift zelf, dat zeg ik niet, want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbereid, wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba Vader. En overmits gij kinderen zijn, gaat Paulus verder in Galaten 4 vers 6, overmits gij kinderen zijt, zo heeft God zijn geest, de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept, Abba Vader. Ja, dat Abba Vader, geliefde, dat wordt geleerd op de bodem van je, op de bodem der hel. Ja. Als hij dat mag spellen door het geloof, door de geest, zijn zoons. En maar het is geen kwalificatie tussen Gods kinderen onderling. Want alle delen in de volheid van Gods genade in Christus. In die volheid zelf is geen trap en mate. Er is wel trap en mate in de kennis van Christus. Maar in de volheid van Gods genade in Christus, daar is geen trap en mate. Daarin delen al Gods kinderen in die volheid. Sommige leraars, ik hoor ze het wel eens zeggen. Dan zeggen ze, ja, de heiligmaking is maar ten dele, hoor. Het zijn leugenaars, hoor, die dat zeggen. Het zijn leugenprofeten. Heiligmaking is net zo volkomen als rechtvaardigmaking. Net zo volkomen. Alleen de beoefening ervan, ja, die kan ten dele zijn. En die is ook dikwijls ten dele. Bevindelijk kan het ene kind van God dieper ingeleid zijn in de kennis van Christus dan een ander kind van God. Maar alle die tot het huisgezin des vaders behoren, waarvan Christus de oudste broeder is, ze zijn allemaal van God geleerd. En al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. De kleine en de grote en de vrede, uw kinderen zal groot zijn. Nou, als dat in een gezin mag zijn, dan is een gezegend gezin. Teruggebracht zijn in het vaderhart de Gods. Dat is dus geen bevindelijk eindstation in het genadeleven, zoals het gearriveerde christendom dat beweert. En die beweren door alle stukken geleid te zijn. Nee, de meest geoefende kinderen gods, die komen nooit verder
dan klas 1, met allemaal nullen op het rapport.
En dat is de hoogste onderscheiding op de school van Jezus. Allemaal nullen. Allemaal nullen op het rapport. Allemaal nullen. Voor gedrag en vlijten 0, allemaal nullen. Voor optellen en aftrekken 0, want daar zijn ze ook allemaal in de dood mee uitgekomen. Allemaal nullen. En ze blijven er ook allemaal zitten. Ze gaan nooit over naar een hogere klas. Hè? Behalve als ze het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. Hè? Dan zegt de Heer, kom maar hoger op. Kom maar hoger op. Hè? Dan mogen ze hoger op. En dan mogen ze zitten. A zitten in de bruiloft des Lams. Maar geliefde voor de strijdende kerk, dat gebeurt hier al aan deze zijde van het graf, heeft God voor al die nullen een grote 1 gezet. Een 1 met een hoofdletter. 1 uit 1000. En als die ene voor onze nul gezet wordt, voor onze nullen gezet wordt, dan zijn we meer dan een miljard dollar waard. Hè? Meer waard dan het fijnste goud op aard. En in deze aardse bedeling geldt, als Gods kinderen de genadeklas hebben doorlopen, dat ze weer van voren af aan moeten beginnen. Beginnen ze weer op de kleuterschool. Ja. Op de school van Christus wordt maar in 2 vakken gedoseerd. Hè? Dat is wet en evangelie. En als de wet gedoseerd wordt, dan gaan de gordijnen dicht. Want de wet is geestelijk en ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dan kruipen de ouderlingen tenminste, die genade hebben, uit de kerkraadsbank om zich achter in de klas als een tollenaar op de borst te slaan en om God om genade te kermen. Om het dan nieuwelings uit zijn mond te horen dat grimmigheid bij hem niet is. Ja, en daar leeft Gods volk van hoor. Van de toezeggingen. Hè? Uw toezeggingen, zegt de psalmist, hebben me levend gemaakt. Nou, dat was een levend hoor. En dan reizen ze hun weg weer met blijdschap. Hè? Niet als een doorgeleid mens die door alle stukken geleid is, maar als een ellendig en arm volk, als de zwarte bruid, die toch liefelijk is in de ogen van die enige hoogleraar der gerechtigheid. Op wiens kosten en verantwoordelijkheid zij leven en sterven. Dus op de academie van Christus valt er nooit een graad te behalen, waarmee je iets kan worden of iets kan bereiken. Nee. Op die academie, op die hemelse academie, worden ze allemaal gepromoveerd. Worden al die leerjongens gepromoveerd tot een ellendig en arm volk dat op de naam des Heren hun betrouwen stellen. En daar wordt hen geleerd, ze zijn volmaakt in hem. In die hemelse docent zijn ze volmaakt in hem. Maar in zichzelf zijn ze enkel vlees, niet voor een deel, maar geheel. Christus is het alleen, want hij heeft de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met hem. En toen stond er een student op die school en die zegt tegen die docent, dan zegt hij, ik ga met u de dood in. Dat was Petrus. Toen zegt de Heer Jezus, ga maar weer zitten Petrus, want gij zult me 3 maal verloochenen. Ja, ik kon nooit iets bereiken en nooit iets worden op die academie van Christus. Nee, kan je geen doktersbul behalen. Toen God in Christus tussen de stukken doorging, mooi hoor, lag Abraham de vader alle gelovigen. Nou, dat was toch een diep ingeleid christen. Lag Abraham de vader alle gelovigen in diepe slaap verzonken, net als de discipel in de hof van Gethsemane. Maar geliefde God is een God die het ganse werk der zaligheid alleen doet. Namelijk door zijn zoon. Maar zo voor die slapende Abraham was God een schild en zijn loon zeer groot. Zonder één beweging van Abrahams kant. Want vrije genade is eenzijdige genade. Dat is geen meewerkende genade. Want anders is genade geen genade meer. Toen de borg in de hof van Gethsemane in de hoogste aanvechting verkeerde, vielen de discipelen alle in slaap. En er was niemand die met hem waakte. Dat is toch een troostvolk van God. Want anders hadden de discipelen nog kunnen zeggen dat ze er ook nog wat aan gedaan hadden. Nee, gelukkig niet. Want op de berg der verheerlijking hadden ze het al gezien. Hè? Jezus alleen, Jezus alleen. En als Jezus aan de spits gaat verschijnen, als die enige doorbreker, als de held die verlossen zal, dan moeten Mozes en Elia, die er eerst ook bij waren, die moeten dan verdwijnen. Want er is maar één naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. Ja. Ja, als dat is toepassing is, jongen, dan huppel je van zielenvreugde. Dan huppel je van zielenvreugde, omdat je dan je wens hebt verkregen. We zullen er eerst van zingen, en wel van de 145e psalm. Psalm 145. En daarvan het tweede zangvers. Nee, organist, het derde zangvers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elkeen en juichen van al uw gerechtigheid. En wat er verder volgt in het derde zangvers van Psalm 145. Mag wel eens zo ruim gesteld zijn dat ze buiten hun schoenen lopen als het ware, omdat de liefde Gods hen dringt. En dan komt het er ook uit, hoor. Het loflied dat God goed is voor een dode hond als ik ben. En geliefde, daar kan je het dan kennen. Als zulke dode honden die blaffen als de leer van hun meester wordt aangerand. Als ze niet blaffen, dan zijn ze echt dood. Maar als ze blaffen, weet je wie zo'n blaffende hond was? Luther, Calvijn. Maar de blaffende honden, dood in zichzelf, dode honden in zichzelf. Maar die blaften omdat de leer van Christus in het geding was. Als Mephibozeth zegt, ik ben een dode hond. En als Asaf zegt, ik ben een groot beest bij God. Bij de zulke moet God God blijven. En het woord, het woord. En Gods volk dan. Gods volk is gras, zegt het woord. Het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Als de geest des Heren daarin blaast, voorwaar, het volk is gras. Nou, dan weet je wat Gods volk is. Gods volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. En Christus alleen is door alle stukken gegaan en is in alles staande gebleven. Waar ik struikelde, is hij staande gebleven. En ik ben staande gebleven, al Gods volk is staande gebleven in hem. Ja. Zo reist Gods volk naar Jeruzalem, hè? Niet ik en Christus, ook niet Christus en ik, maar Christus alleen. Want toen hij werd overgeleverd in de handen der zondige mensen, toen hebben ze hem allemaal verlaten. Ook Petrus, hè, die meende door alle stukken geleid te zijn. Die zetten het op belopen in de hof van Gethsemane. En toen hoorden ze de borg nog zeggen: indien gij dan mij zoekt, laat deze de mijne gaan. Ja, dus Christus liet zich vrijwillig gevangen nemen om gevangenen vrijheid te schenken. En toen zij op Golgotha als deserteurs van verre stonden, toen echoode het met kracht in de ziel: het is volbracht. Het is dus van tweeën één, geliefde. Het is Christus alleen. En anders geen. En als wij van Christus zijn, dan zijn wij het in hem. Wat? Volkomen rechtvaardig. Volmaakt heilig. De hemelse bruidegom zegt tegen zijn bruid: er is gans geen gebrek in u. Nee, zo ziet ze het zelf niet, hoor. Nee, zo ziet ze het zelf niet. Nee. Dan zal al Gods volk zeggen: ik ben een groot beest bij God. Maar God ziet ze als volmaakt, zonder enig gebrek. En daarin worden de leerjongens van Christus nader onderwezen in het vak evangelie. Ja. Als ze hem zien in al zijn heerlijkheid, in al zijn graveerselen, dan gaan ze zakken en zinken. En dan vallen ze als dood in zijn voet. Nou, dat is de hoogste trap in het stuk der heiligmaking, om als dood te vallen aan de voeten van de verhoogde Immanuel. Ze vallen niet dood. Want ze zijn in Christus levend gemaakt, met en in Christus, maar ze vallen als dood vanwege zijn koninklijke heerlijkheid, zijn priesterlijke bewogenheid en zijn profetische betrouwbaarheid. En dat kunt u zien, hè, kunt u lezen, toen Johannes hem zag, zegt hij, viel ik als dood aan zijn voeten. Ja, is er niet blijven leggen. Want hij leidde zijn rechterhand op hem en zeide tot hem: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste en die leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Ja, dus waar leer je dat nou allemaal, hè? Als een eenzame mus op Patmos. Met Jona in de vis. Niet in een gezelschap vol vrome mensen. Daar leer je het niet, hoor. Daar leer je het niet, hoor. Daar leer je het niet. Nee. De profeet Jona had op een school van Jezus een soort dieptegraad bereikt. Niet in het gezelschap van het vrome volk. Maar in de buik van de vis. In het graf van Christus. In de diepte der hel. Op de bodem der zee. En weet je wat op het geestelijke rapport van Jona stond vermeld? In rood geschreven. Jona was bevorderd. U zegt, dus toch een bevordering? Ja. Jona was bevorderd, bevorderd. Stond er op dat rapport van Jona. Bevorderd tot een uitbraaksel der hel. Ja. Zo lag die man op het strand van vrije genade. Een uitbraaksel der hel. En zo was hij geschikt voor de zere dienst. Ja. Ja, dat leer je niet achter je bureau met je computer voor je neus. Hè? Denk er maar niet aan. Denk er maar niet aan. Als hij vruchtbaar gemaakt wordt in zere dienst, dan kom je niet verder als een uitbraaksel der hel. Ja, dus. Al die mooie pastoren wonen niet in zo'n mooie pastorie, hoor. Ja, allemaal van die. Ja, die kerken, die kerken van dat protestantisme, die reizen ook als paddenstoelen de grond uit. Ja, allemaal gouden kerken, het lijken wel moskees. Hier staat ook zo'n moskee, vlak in de buurt. Ja. Een gouden pastorie, een gouden wc erin, allemaal gouden deurknoppen. Maar daar heb Jona het niet geleerd, hoor.
Jona leerde het in de buik van de vis. Achteruit zien kon hij niet. Want al zijn vroegere bevinding was verdronken in de diepte der zee. En zijn doctorale promotie op de decaloog van Mozes was in de buik van de vis vergaan. En zo lag Jona op het strand, niet als een diep doorgeleid mens, die door alle stukken geleid was, maar als een uitbraaksel der hel. Om op last van zijn zender, een metropool vol Ninevitische hellingen, het evangelie te verkondigen. Nee, om hen de hel en de verdoemenis aan te zeggen. Nou. Ja? Hij heeft wel, Jan heeft het ook het evangelie verkondigd, van Gods barmhartigheid. Hè? Hij heeft niet alleen, dat is allemaal hel en verdoemenis. Nou, mooi naar de vrucht kijken. Maar hij heeft ook Gods barmhartigheid gepreekt. Nog 40 dagen! Nou, daar heeft die koning van Nineveh, daar heeft hij zo het wonder van Gods barmhartigheid in gezien. In die 40 dagen. Hij zegt, we krijgen nog 40 dagen de tijd om ons te bekeren. Wie weet? En op die getrouwe wet en evangelieprediking van Jona gaf God de grootste opwekking aller tijden. Die geschiedenis van Jona, mensen, dat heeft mij zo bezet. Dan denk ik, daar ligt de sleutel van het verstaan. In die geschiedenis van Jona. Dan kom je alle leerstukken tegen. Kom je Christus tegen in de diepte der zee. En dan kom je ook Gods genade in Christus tegen. In de bekering van de Ninevieten. En dan kom je ook de volle raad Gods tegen. De prediking van Jona. Nog 40 dagen dan zal de stad worden omgekeerd. En gans Nineveh bekeerde zich tot de God van Israël. En zowel de heidense koning als zijn afgodische onderdanen werden op grond van Gods barmhartigheid in Christus in het oordeel aan de hel ontrukt. Dat is bekering hoor. Als hij in Christus in het oordeel aan de hel ontrukt wordt, dat is bekering. Dat is wedergeboorte. En die God leeft nog mensen, die God leeft nog, want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Dan moet je Nineviet inleven met de strop van zelfveroordeling om je hals. Moet je op het schavot gebracht en dan geef je dat uiteinde van die strop, geef je gewillig in Gods handen. Anders ben je niet van God bekeerd. Maar in onze dagen is er een geest uitgestort over de Rooms en over de protestanten. Kijk, vroeger hadden ze maar één, dan zeggen ze, ja, die Roomse kerk, daar deugt natuurlijk niks van. Maar wat deugt er van de protestantse kerk in onze dagen? Dat is nog erger als Rome. Rome is nog tegen homofilie en abortus, noem maar op. En die PKN die gaat in alles voor, nog erger als Rome. Moet je niet denken dat het met Rome meevalt, hoor. Want Rome heeft de leer van de reformatie vervloekt. Concilie van Trent. De zonde tegen de Heilige Geest. Paus kan nooit bekeerd worden. Never. Maar die koning van Nineveh die kon bekeerd worden. Want dat was een goddeloze. En God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Om niet. Kijk, in onze dagen, ook in de kerken, vragen ze niet meer naar de wet. Naar de wet Gods. Maar waar men bijvoorbeeld aanspraak maakt op het evangelie der genade, zonder dat men ooit als een uitbraaksel der hel openbaar gekomen is, daar is het allemaal uit de mes. Allemaal werkheiligheid. Niks van God bij. En dat is kenmerkend in onze dagen. De reformatoren hadden een gemeenschappelijke vijand, namelijk Rome en het pausdom. Maar nu heerst de verdeeldheid binnen de kerken en de kerkraadsbanken worden massaal bezet door lieden die van achteren niet weten dat ze van voren ook morsdood zijn. En het gevolg hiervan is, mensen, dat zich men niet als een helwaardige tollenaar op de borst slaat met de smeekbede, o God, wees met de zonder genadig. En tegenwoordig heb je kerken vol met ootmoedige fariseërs. Die zich beroepen op het arme zondag zijn. Terwijl ze zich ondertussen hoog verheffen boven degene die alle bevinding buiten de kennis van Christus afsnijden en uitsluitend heenwijzen op die ene leraar der gerechtigheid, die alleen gekomen is om verloren zonen en dochteren, hoeren en tollenaars te zoeken en te zaligen en voor hen plaats te bereiden in het vaderhuis. Dan zijn ze uiterst vijandig tegen. Weet je waarom? Ze hebben nog gerechtigheid. Ze hebben nog gerechtigheid die de gerechtigheid Gods niet is. Goddelozen worden met God verzoend. Als wij nog nooit hebben geloofd en ingeleefd dat het krachtens het vonnis der wet onmogelijk is om ooit nog zalig te worden, dan zullen we, als God het niet verroet, ons met onze vuile berenklauwen vergrijpen aan het brood der kinderen en voor eeuwig bedrogen uitkomen. U zegt, wie kan dan zalig worden? Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Dan wordt zalig worden een eeuwig onbegrijpelijk godswonder. Op grond waarvan? Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. U wordt allemaal bij uw naam geroepen. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. En als je hiervan de toepassing niet beleeft, dan verhef jij, net als die fariseeën voor in de tempel. Want de fariseeën hoeven we niet te worden, de zijn we van nature geliefd. Maar bid dan maar, smeek dan maar de Heer, o God, wees mij de fariseeën genadig. Dan zal, ik heb nog niet gehoord dat zo'n fariseeër beschaamd is uitgekomen. Want Saulus van Tarsus, die riep aan zo'n neergeslagen fariseeër: Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Dus er is voor fariseeërs nog vrije genade te verkrijgen. Waarom? Omdat God er belang bij hebt. Paulus moest uitgaan om het evangelie de heidenen te preken. Waarom? Want eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Amen. Lieve heren, we hebben het weer mogen horen. We hebben het weer mogen horen. Vanuit uw woord. En mochten we er acht op slaan, en als gij het ons doet horen, dan kunnen we niet anders als er acht op slaan. Net als Lydia. Omdat gij ons hart opent. Heren, daar komt het op aan. Dat gij ons hart opent. Zijt ge niet verplicht, want we hebben zelf de deur op slot gegooid in het paradijs. En gij zijt een mens niks verplicht. Maar gij hebt u in Christus verplicht om een volk zalig te maken, die je zelf hebt uitverkoren van eeuwigheid. En dat zijn de goddelozen, waarvoor Christus te zijner tijd gestorven is. O Heere, mochten we ons als zodanig leren kennen, niet als een uitverkorene, maar als een goddeloze, die valt op genade of ongenade voor de voeten van het Lam. En Heere, gij zijt nog bezig om die scepter een verloren zondaar toe te reiken in Christus. Kom ik om. O lieve Heere, mocht gij het werken door uw geest. Opdat we onze zielen gered weten in Christus. En onze tranen gedroogd. We bidden het u. Wees met ons in Christus als we de week weer ingaan. Bewaar ons voor alle gevaren. O lieve Heere, de rampen gaan over de wereld. En we zijn er zelf de oorzaak van, want wij zijn gevallen. Wij zijn gevallen. Maar mochten we als rampzaligen in onze rampzaligheid die enige leraar der gerechtigheid leren kennen, de Heer Jezus Christus. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we van de 132e psalm. Daarvan de verzen 7 en 8. Psalm 132, de verzen 7 en 8.
vers 9 nog, organist, want Sion is van God begeerd.
Geest, zend uwe troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.